Nou, er zijn toch nog heel wat niet-wintersporters. Welkom. Ondanks het feit dat het de week van de voorjaarsvakantie is, zijn we toch nog met een hele mooie groep bij elkaar. Ook diegenen die met ons verbonden zijn, verwelkomen we natuurlijk weer van harte bij de 8e Bijbellezing intussen over Noach. Voordat we het woord opslaan, willen we samen zingen van het gebed des Heren. En daarvan vers 7, leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit, en ook het 8e vers, verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht, wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, ai sterk ons dan en maak ons vrij. Het gebed des Heren, 7 en 8. Zullen we samen bidden. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Heere, het past ongetwijfeld ieder onzer om met die belijdenis te buigen aan de troon van uw genade. Deze avond zullen we merken dat het zelfs Noach gold. En heren, daar kijken we misschien wel enerzijds van op. De man die door het geloof de ark toebereidde. De man die genade vond in uw ogen en door uw genade in het midden van die geweldige ramp staande bleef. En toch, aan de andere kant hoeft het ons niet te verrassen. Een mens van gelijke beweging als wij. En heren, geef dat alleen dat al genoeg reden is om ons er vanavond met huid en haar bij te betrekken. En dat we niet alleen denken en spreken over Noach, maar dat we zien als in een spiegel. Misschien wel wat verbaasd en verrast vanwege wie hij is, maar uiteindelijk het allermeeste verwonderd vanwege wie u bent. U die zich niet schaamt hun God genoemd te worden, en dat geldt dan ook Noach. Om verwonderd te zijn vanwege u, Heere Jezus Christus, zijn grote nakomeling, die ook zijn plaats innam. In dat ontzaglijke gericht over Golgotha, en zo ook voor hem, zijn ark, der behoudenis, bent geweest. Heren, we danken u dat we opnieuw hier mogen zijn en thuis mogen verbonden zijn om het woord op te slaan en te lezen in de geschiedenissen van de geboorte van Noach. Dat heel kleine boekje in het eerste Bijbelboek begrepen en besloten wat wij vanavond zullen sluiten. Als we op het allerlaatste horen dat Noach de laatste adem uitblaast. Heere, wil zoals ook de vorige keren erbij zijn en zelf door het woord nemen en uw woord richten tot onze harten. U weet wat dan nodig is om dat woord ook zoals het is, namelijk als uw woord te ontvangen. U weet wat nodig is om dat woord ook zo te bedienen. Laat ons niet aan onszelf over, Heren, maar neem ons voor uw rekening. Waarbij we ook bidden voor hen die er gewoonlijk bij zijn en nu misschien vanwege vakantie elders zijn, wil ook hen gedenken, beveiligen en de volgende keer ook weer in goede gezondheid bij ons voegen. Heren, onze ogen zijn op u geslagen om hulp en gunst te vragen. Zie ons aan in genade en bewijs ons uw genade. En dat alleen om hem, die meeste trooster, uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Laten wij lezen uit Genesis 9. Laatst hoorden we van het verbond met Noach en het teken dat de Heere daarbij gaf, zijn boog in de wolken, teken van de genade in de wolken, die het oordeel hadden gebracht. En deze avond lezen we in vervolg daarop uit Genesis 9, vanaf vers 18 tot het einde. Genesis 9, te beginnen bij vers 18. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Genesis 9, het 18e vers. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem en Gam en Jafet. En Gam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach, en van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn, en werd dronken, en hij ontblootte zich in het midden van zijn tent. En Gam, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beide broeders daarbuiten te kennen. Toen namen Sem en Jafet een kleed, en zij legden het op hun beidere schouders, en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid van hun vader. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn, en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had, en hij zeide: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij, zijn broeders. Voorts zeide hij: gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. God breide Jafet uit, en hij woonde in Sem's tenten, en Kanaan zei hem een knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaren. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaren, en hij stierf. Tot zover de lezing van Genesis 9. Zingen wij nog, voordat wij horen naar het woord van God, uit de zesde psalm, het tweede vers: vergeef mij al mijn zonden. En het negende vers: de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Een boetepsalm, dacht ik, is wel nu op zijn plaats. De zesde psalm, de versen 2 en 9. De geschiedenissen van Noach komen tot een einde. Het zou kunnen dat dat voor deze of gene reden is om zich af te vragen waar we het de volgende twee Bijbellezingen nog over zouden moeten hebben dan. Nou, we willen nog stilstaan bij wat de evangelisten schrijven over Noach en ook bij wat de apostelen gezegd hebben over Noach. Dus dat hebt u nog te goed. Maar de geschiedenis, zoals Mozes die opgetekend heeft in Genesis, u weet het nog, onder de titel van dat De Geboorten van Noach, dat kleine boekje binnen het grote Bijbelboek Genesis, die geschiedenis die Mozes optekent, die eindigt hier en nu. Het volgende hoofdstuk, Genesis 10, dat begint immers met de woorden, dit nu zijn de geboorten van Noachs zonen. Dan begint er een nieuwe afdeling in het Bijbelboek Genesis. Het boek van de geschiedenissen van Noach, dat eindigt hier. En, dat is toch opmerkelijk, dat kleine boekje dat gaat over Noach, dat eindigt precies zoals het is begonnen. Namelijk met een blik op zijn gezin, de vermelding van zijn drie zonen Sem, Cham en Jafet. We begonnen te lezen in vers 18, en de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem en Cham en Jafet. Vergelijkt u dat met het begin van dat boekje, dan voegt Mozes er hier twee dingen aan toe. Om te beginnen horen we nu iets over de volgende, over de derde generatie. We lezen immers erbij, en Cham is de vader van Kanaan. Volgens hoofdstuk 10 is Kanaan de vierde en daarmee de jongste zoon van Cham geweest. En het tweede wat hier wordt toegevoegd in Genesis 9 vers 18, dat is de uitwerking van het bevel van de Heere waar hoofdstuk 9 mee begint. Daar horen we immers in vers 1, en God zegende Noach en zijn zonen, en hij zei tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En nu horen we over de uitwerking van dat bevel van God. We vernemen immers dat de zonen van Noach de stamvaders zijn van de nieuwe wereldbevolking. Letterlijk schrijft de Bijbelschrijver in vers 19, uit hen, uit die drie dus, uit hen is de gehele aarde verspreid. En wat dat betreft had na vers 19 hoofdstuk 10 meteen kunnen beginnen. Vers 19 zegt, uit die drie jongens is de ganse aarde overspreid, en hoofdstuk 10 begint dan met te vertellen hoe de aarde dan uit die drie is bevolkt geworden. Alleen, er valt nog iets te verhalen voor de Bijbelschrijver. Iets, ik ben geen Bijbelschrijver, maar ik zou me dat kunnen voorstellen. Iets wat hij misschien liever wel zou hebben overgeslagen. Iets wat hij misschien wel liever had verzwegen. Maar, u weet het, de Heilige Geest drijven de Bijbelschrijvers aan. En de Geest van God is de Geest van de waarheid, die in al de waarheid leidt, ook als die waarheid pijnlijk is. En dat is die waarheid in dit geval. Het gaat over de dronkenschap van Noach. Het gaat over zijn vallen in de zonde en de bittere vruchten daarvan. We lezen in vers 20 dat Noach een landbouwer wordt. He, daar staat, hij begon een akkerman te zijn. Dat kan ook betekenen dat Noach zijn oude beroep van voor de zondvloed weer oppakt. Dat hij voordien ook al een akkerman, oftewel een landbouwer, is geweest. Maar hoe dan ook, als akkerman is hij de eerste, zo lezen we, die een wijngaard plant. Hij plant een wijngaard als eerste op deze wereld, en zo volgt er in één adem achteraan, hij dronk van die wijn. Dus het ging Noach niet vooral of alleen om de vruchten, om de druiven. Nee, hij is nadrukkelijk de eerste wijnbouwer, de eerste wijnboer. Het gaat hem om de wijn die hij van die druiven weet te maken. Het proces van het persen van de druiven en het sap, wat moet gisten, dat is hem bekend. Dat heeft hij misschien wel uitgevonden. Hoe dan ook, de akkerman Noach wordt wijnboer. Nu zijn er uitleggers, meer dan één zelfs, die denken dat Lamech, lang geleden, toen Noach net geboren was, en hij hem zijn naam Noach gaf, dat Lamech toen gezegd heeft, deze zal ons troosten, om de reden dat Noach de eerste wijnboer is geworden. Dus dat de troost die Noach zou aanbrengen en zou meebrengen in deze wereld, dat die troost gelegen is in het feit dat hij het mensdom de wijn heeft gegeven. Dat lijkt me sterk. De troost waar vader Lamech van sprak was zeker niet de troost uit de fles. Kan dat eigenlijk wel troost heten? Het verdooft de mens wel, maar het troost hem niet. Integendeel, het laat hem dikwijls troostelozer achter dan dat hij voordien was. Al is het zeker ook naar de schriften om op een goede manier te genieten van de vruchten van de wijnstok. Ik kom daar straks nog even bij terug. Maar Lamech heeft meer bedoeld met de troost die Noach zou betekenen dan het feit dat hij wijnboer zou worden. Noach is de schakel van de levenden van voor en na de vloed, en zo de schakel naar hem die de vervulling van de moederbelofte zou zijn. Maar we zouden bijna vergeten hoe bijzonder dat planten en de groei en de bloei en de vrucht van die wijnstok voor Noach is geweest. Noach, die daarin heeft mogen opmerken dat regen een zegen kan zijn. En niet alleen maar de bode van de dood. Hoe dan ook, hij drinkt van de wijn en hij wordt dronken. Zonder omhaal beschrijft Mozes in alle openhartigheid hoe het Noach is vergaan. En daar blijft het niet bij. Beneveld kleedt Noach zich uit en hij ligt naakt in zijn tent, zegt de Bijbel, en daar slaapt hij dan zijn roes uit. Veel uitleggers van de Bijbel, heb ik gemerkt, willen Noach verontschuldigen. En dat is sympathiek genoeg. Ze zeggen, ja, misschien kende Noach eenvoudigweg nog niet zo goed de effecten die het drinken van wijn kan hebben. Met andere woorden, kan hij er nou echt zoveel aan doen dat hem dat is overkomen? Nou, het kan best zo zijn dat Noach niet in alle opzichten wist wat die wijn kon doen. Maar dan nog moeten we zeggen dat hij geen maat heeft gehouden. Maar wat dat verontschuldigen betreft, ik heb gedacht, dat doen wij nou een keer graag, nietwaar, als het over de zonde gaat. Bij een ander, in dit geval Noach, maar ook bij onszelf. Maar kunnen we niet beter? De schrift doet het ook niet. In plaats van Noach te verontschuldigen, bedenken, dat dit toch ook onthult wat ook in zijn hart was. Hoe ongemakkelijk dat ook is. Want als de zonde zelfs in zijn hart was, dan zullen u en ik, wie we ook zijn, ook niet buiten schot kunnen blijven vanavond. Wat me ook getroffen heeft bij de voorbereiding van deze Bijbellezing, dat is dat er veel uitleggers zijn die zeggen, hier zit een fout in de Bijbel. Nou, als je dat schrijft, dan begrijpt u wel dat je niet tot de meest betrouwbare uitleggers behoort. Maar goed, je leest dat en je denkt er eens over na. En dan zijn er toch een aantal die zeggen, ja, hier zit een fout in de Bijbel. Op zijn minst een tegenstrijdigheid. Want, zo kun je dan lezen, de Noach van hoofdstuk 6 vers 5 tot hoofdstuk 9 vers 17 is een andere Noach dan die we tegenkomen in hoofdstuk 9 vanaf vers 18. In dat eerste deel is hij de man die genade vond bij God. Is hij de man die wandelde met God. Is hij de man die de ark bouwde door het geloof. Is hij de man die de Heere gehoorzaamde. Is hij de man die als een prediker van de gerechtigheid het woord van God bediende? Is hij de man die een altaar bouwde? De man met wie God zijn verbond oprichtte? En nu? Ja, nu is Noach heel anders. Nu is hij een man die struikelt en die wankelt en die valt in de zonde, in dronkenschap, in schaamteloos gedrag. Dat kan toch niet dezelfde Noach zijn, kun je dan lezen? Maar is dat zo? En daarom zei ik eerder al, dat we in deze beschrijving in Genesis 9 vanaf vers 18, zoals alom in de Bijbel, de hand van de Heilige Geest gewaar worden. Die van de Bijbel zo'n heel eerlijk boek maakt, want het gaat wel degelijk om dezelfde Noach. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt. Maar dit is niet, ja, het is wel tegenstrijdig. Maar hier tekent zich de strijd af tussen vlees en tussen geest. Noach is en blijft van zichzelf ook een zondaar. Hoe waar en hoe wonderlijk het ook is dat hij uit genade rechtvaardig is voor God. Rechtvaardig gerekend is voor God. Zo typeert Luther een ware christen. Hè? Luther zegt een ware christen, die is simul justus et peccator. Simul, gelijktijdig, rechtvaardige en zondaar. Hoe pijnlijk het voor die rechtvaardige ook is, als het goed is, dat hij een zondaar blijft en dat hij zichzelf telkens weer als zondaar tegenkomt. Tegelijk rechtvaardige en zondaar. En zo tekent de Bijbel ze ons allemaal. Ik kom geen supergelovigen tegen in de schrift. De vader van allen, die gelovigen, Abraham, is nog een man die er niet voor terugdeinst om naar de leugen te grijpen. David, de man naar het hart van God nota bene, vergrijpt zich aan overspel en moord. Petrus, de rotsman. Hij verloochent zijn meester met vloeken en zweren. En zo tekent de Heilige Geest ons ook Noach. Het is wel een inktzwarte bladzijde. Uit het kleine boekje van de geboorten van Noach. De tragiek van een verlost mens door de Heere bewaard en neergezet op die gereinigde aarde. Die komt tot zonde. Terwijl Noach in onze beleving in elk geval tot hiertoe, mag ik het zo simpel zeggen, terwijl Noach het tot hiertoe in onze beleving zo goed gedaan had. Wat was hij sterk geweest, Noach? Wat een fiere en ferme vrome was hij gebleken. En telkens als je over Noach denkt, dan schrompel je weg in jezelf zo klein bij zijn grootheid. Maar nu raakt Noach door zijn wijn bedwelmd. En ja, Daar kunnen wij ons natuurlijk niet van afmaken door te denken of te zeggen: gelukkig ken ik die dronkenschap niet. U drinkt misschien iets of amper wat. Dat is gelukkig, dat is ook bijbels, denk ik. Maar dat is nog geen reden om te denken dat dit ons niet aangaat, toch? Noach's val is die dronkenschap en alles wat erachteraan komt. Maar ik zou zijn struikelen en zijn vallen nu eens even zo willen omschrijven. Als Noach valt ten prooi aan de betovering van wat de aarde biedt. Dat is wat hier gebeurt. Noach valt ten prooi aan de betovering van wat de aarde biedt. En als je het zo omschrijft, dan komt er nog heel wat meer in aanmerking dan alleen die wijn van Noach. Een mens kan beneveld zijn door, zegt u het maar, hebzucht, schraapzucht, genotzucht, ambities, honger, naar aards geluk, daar kan je ook dronken van zijn. Daar kan je ook verslaafd aan raken. Schrijnend is het wel, hè? Ik bedoel, anderen had hij op hun zonden gewezen, de prediker der gerechtigheid. Hij had ze om hun zonden bestraft. En nu valt hij zelf in de zonde. Hij ligt naakt in zijn tent. Ik heb gedacht, gelukkig dat hij daar lag. En niet langs de weg. Verscholen. Mensen hebben er wel van gezegd, ach, wat maakt dat dan eigenlijk precies uit? Die man die ligt daar achter zijn eigen voordeur. Als die zich daar nou goed bij voelt. Is dat dan zo erg? Dat is nou weer echt onze tijd, hè, en onze verblinding. Dat moet toch kunnen, zolang het een ander niet schaadt. Wat doet het ertoe wat je achter de voordeur doet? En ik denk wel eens daar, achter die voordeur, daar schamen mensen zich ook inderdaad soms werkelijk nergens meer voor. En een heel aantal ook nog niet buiten die deur. Maar we zitten er wel mee. Tenminste, dat mag ik hopen. Met deze episode uit het leven van Noach, en je denkt, en dat mogen we ook gerust hardop zeggen, is dat nou een kind van God? Is dat nou een knecht van God? Daar mogen we gerust mee zitten, wat iets heel anders is dan ons in hoogmoed boven Noach te verheffen. Integendeel, ootmoed is op zijn plaats. Ootmoed, de belijdenis, Heere, als u uw kinderen niet bewaart, dan kunnen ze niet staande blijven. Ik denk aan die diepe, diepe, ontroerende en diep ontroerende woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 4. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zouden kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo door God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding van de genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten wij gestadig, gedurig, aanhoudend waken en bidden, dat ze niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden ze ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe soms vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. En bij die andere heiligen, hoort ook Noach. Droevig gevallen. Is hij, zoals de Dordtse leerregels zeggen, misschien te weinig waakzaam geworden? Is Noach misschien traag geworden? Nu de strijd en de beproeving vanwege die reusachtige vloed achter hem liggen en hij misschien in rustiger vaarwater is gekomen? En vergeet niet wat we zongen. Hier komt nog vlees en wereld bij. En hij die het behoud preekte, moet zelf behouden worden. De gereinigde wereld ligt klaar. Maar de vader van de nieuwe mensheid is een zondaar. Dat heeft al het water van de zondvloed niet weg kunnen wassen. En ook in die gereinigde wereld roept alles om de volmaakt rechtvaardige. Christus. Even terug. Het valt op dat we niet lezen over een bestraffing van Noach. Wijn als zodanig was niet verboden, al zit er een gevaar aan. U weet, denk ik, dat de schrift ook op een positieve manier spreekt van de wijn. In de psalmen bijvoorbeeld, psalm 104, horen we dat het hart van een mens verheugt. En Lemuel, hij is aan het woord in Spreuken 31, hij raadt wijn aan om de bitter bedroefde ziel te verzachten. Zoals gezegd, de gevaren zijn er niet te min mee gegeven. In datzelfde spreukenboek zegt Salomo, bij wie is wee? Bij wie, och arme, bij wie het gekijf? Bij wie het geklag? Bij wie de wonden zonder oorzaak? Bij wie de roodheid der ogen? En zijn antwoord is, bij degenen die bij de wijn vertoeven. En hij waarschuwt daarop en zegt, zie de wijn niet aan. En hij weet, in het einde zal hij je als een slang bijten. Wat tot vreugde was, weet Salomo, kan zomaar tot gif worden. En wat te denken van het woord van Hosea, de profeet. Hij noemt hoererij en de wijn in één adem. Hosea zegt, het neemt je hart weg. En de drank geeft de hand aan de schaamteloosheid. Het vlees breekt uit. Hosea zou aan de geschiedenis van Noach hebben kunnen denken. Weet u wat zo opvallend is? In het boek Genesis lezen we twee keer van dronkenschap. Hier, en naast Noach betreft dat dan Lot, Genesis 19. En in beide gevallen staat die dronkenschap in verband met de zonde van de losbandigheid. Lot wordt dronken gevoerd door zijn dochters, die daarna gemeenschap met hem hebben en beide zwanger raken van hun vader. Een grijpende episode. Inktzwarte bladzijde. Uit het boek van deze vromen, beneveld, ontbloot Noach zich. En het woord dat de Bijbelschrijver dan gebruikt, komt nog maar één keer elders voor in de schrift. In Spreuken 18, de zot heeft geen lust in verstandigheid, maar daarin dat zijn hart zich ontdekt. Die zot ontbloot zijn hart. Hij verbergt het kwaad niet, hij leeft het uit. En zo gaat het in Noach's tent. Zijn dronkenschap leidt tot gedrag dat hoort bij een dwaas, zegt Spreuken 18. Dronkenschap leidt tot schaamteloosheid. Paulus maakt niet voor niets en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En breidt het maar uit, ik deed dat al even, naar alles wat verdooft en benevelt in dit leven. En we gaan zo verder, maar je denkt dan bij jezelf als je die dingen overdenkt, wat moet de Heere veel dulden? Ook van zijn kinderen. En je schaamt je toch wel. Ja toch. En wat wordt het dan een wonder. Dat Hebreeën 11 zegt en hij schaamt zich niet. Om hun God genoemd te worden. Anders was het een verloren zaak. Over en uit. Al die zwakheden en gebreken die nog tegen je wil. In je zijn overgebleven. En toch. Weet de Heere wat van zijn maaksel zij te wachten. Ook in het geval van Noach. Noach is behouden. Maar dat is enkel toe te schrijven aan zijn God. En wat is dat een bemoediging. Gam ziet de naaktheid van zijn vader. En anders dan zijn broers doen, dekt hij de schaamte van zijn vader niet toe. Nee, hij heeft er vermaak over. En daar blijken twee dingen uit. Het zegt iets over de gezindheid van Gam. Hij beleeft plezier aan de schande. Dan moet er iets vunzigs in je hart zitten. Als je vermaak schept in schande. Streamingsdiensten leven daarvan. Dan zit er een schimmel in je ziel. En daarnaast ontbreekt het hem ten eenenmale aan eerbied voor zijn vader. Wat heeft hij een leedvermaak? Misschien, dat staat er niet, dat denk ik zomaar. Heeft Gam dat al gniffelend en gnuivend tegen zijn twee broers buiten daar gezegd? Hij bespot zijn vader. Hij maakt hem te schande en dat weegt in de Bijbel zwaar. Misschien heeft Gam wel gedacht, dat is nou die vrome man, hè? Die altijd de mond vol heeft over God. Hij heeft ons als jongens wat keren gewaarschuwd. En nu? Hij is geen raad beter dan de rest. En nu kijken wij, ik ook. We kijken snel neer op Gam. Hè? Maar laten we niet vergeten dat Noach hem in zijn val meesleurde. En dat moet Noach kennende, dat moet hij zichzelf nadien ook zwaar hebben aangerekend. Dat hij de aanleiding was voor de zonde van Gam. De val van Gam is intussen erger dan die van Noach, kennelijk getuige die zware vloek die erop volgt. En waarom? Ik denk dat wat Gam hier doet, niet alleen duidelijk maakt hoe die tegenover zijn vader staat, maar ook en vooral hoe die tegenover God staat. Sommigen denken dat Gam veel meer op zijn kerfstok moet hebben gehad. Er zijn er zelfs die suggereren dat hier bedoeld is dat Gam seksuele omgang gehad heeft of met zijn vader of met zijn moeder. Niets wijst daarop, niets. Dat lijkt me fantasie. Maar ze vragen dan, is enkel het zien van de naaktheid van Noach zo'n zware zonde dat God dat zo zwaar straft? Nou, laten wij om te beginnen bedenken dat schaamte in de cultuur van die oude tijd heel anders weegt dan voor ons. En het laat ons ook zien, denk ik, hoe zwaar de Heere onreinheid opneemt. En hoe bedorven wij zijn, als wij dan denken, is dat nou zo erg? Er moet heel wat gebeuren, denk ik, wel eens voordat mensen het erg vinden. Je schrikt er soms van, hè, wat wij doorgaans gewoon zijn gaan vinden, waaruit ook een stuk verharding en verarming spreekt. Waar we als mensen naar de meest aangrijpende, om niet te zeggen de meest gruwelijke dingen kunnen kijken zonder er nog van op te kijken. En dat hier heel wat aan de hand is, dat blijkt ook wel uit de zware gevolgen die er blijkens Genesis aan zijn verbonden. Wat hier gebeurt heeft verstrekkende consequenties voor een heel volk wat uit Gam zal voortkomen. Alsof de Bijbel ons ervan doordringen wil hoeveel en hoe bitter de vruchten van deze zonde zijn. Genesis is het boek van de wording, hè? Wel, de Kanaanieten stammen af van Gam. De Ammonieten en de Moabieten van de al twee genoemde dochters van Lot. De oorsprongen van een aantal volken waar Israël nogal wat last van heeft gehad. En in al die gevallen draagt de wording van dat volk het stempel van de seksuele onreinheid. Iemand heeft gezegd, ik vond dat wel treffend, het lijkt wel een soort tweede zondeval. God had Adam en Eva gezegend, hier Noach en zijn zonen. Het eerste mensenpaar, en nu Noach, geraakt uiteindelijk in de schande van de naaktheid. Toen bedekte God ze. Hier bedekken die twee jongens hun vader. Daar gaat ook een boodschap van uit. Te weten dat een mens in zijn kwetsbaarheid niet blootgesteld moet worden aan de verleiding, maar bedekt moet worden. Ik denk ook aan de roeping om begaan te zijn met die ander die valt, niet zoals een Gam te gnuiven en te gniffelen over het struikelen van die ander, maar zoals Sem en Jafet de schande te bedekken. Gam veronderstelt dat zij net zo denken als hij, maar daar vergist hij zich in. Hun doen en laten doet denken aan een woord van Habakkuk. Gij zijt er rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. Dat weten die twee kennelijk. En ze hebben geen behagen in wat hun vader heeft gedaan. En dat hij een mens is, dat wisten ze al. Maar ze zijn met Noach begaan. En ze wenden de schande af. Noach, hij ontdekt wat Gam, zijn jongste, de opsomming Sem, Gam, Jafet suggereert dat hij de middelste is, maar hij is de jongste. Noach ontdekt wat Gam, zijn jongste, hem gedaan heeft. In elk geval dat hij zijn vader niet geëerd heeft. En los van de gevolgen voor Gam, daar kom ik zo op, steekt het ook een soort broedertwist aan ten huize van Noach. Een beetje zo'n twist als tussen Kain en Abel. Ook in Noachs gezin loopt een scheur. Ook toen al. Die jongens hebben dezelfde opvoeding gehad. Ze hebben in dezelfde ark gezeten. Ze hebben samen met hun vader bij het altaar gestaan. En toch, wat beslist hoe we ons tot de zonde verhouden, zien we hier. En dat hangt weer helemaal af van hoe we ons tot God verhouden. Wat beslist, dat is of wij genade nodig hebben. Is de zonde onze vriend of onze vijand? Dat is het verschil tussen Gam en Sem en Jafet. Als Noach merkt wat Gam gedaan heeft, dan zegt hij, vervloekt zij Kanaan. En dat levert nog twee vragen op. Om te beginnen, wat betekent precies dat vervloekt? Wist u trouwens dat dit in de Bijbel de eerste keer is dat Noach zijn mond open doet? Hij was de prediker der gerechtigheid. We hebben hem nooit horen preken in de Bijbel. Hij vond genade in de ogen van God. Hij bouwde een ark, bracht een offer, wandelde met God. Maar hij heeft nog geen woord gezegd. Hij is een zeer zwijgzame Bijbelheilige. En als hij dan zijn mond open doet, spreekt hij een vloek uit. Ook nog eens de eerste door een mens uitgesproken. Hoe moeten we die vloek verstaan? Het is geen toverspreuk of zo. Het is een beroep op God. En daarom en zo doet dat woord kracht. Je kunt zeggen, Noach's vloek is als een profetisch woord dat het voorzegde feit bewerkt. Vergelijk het maar met de aankondiging van Elia, die regen aankondigt. Elia kondigt die regen aan en zijn woord brengt ook die droogte mee, werkelijk. En zo ook Noach. En hoe ontzaggelijk het ook is wat hij zegt, ik heb me er tegelijk over verwonderd. De Heer heeft hem kennelijk niet ontslagen. Hij profeteert. Ondanks zijn vallen. En ondanks zijn struikelen. En ondanks zijn zonde. De Heer heeft hem niet de laan uitgestuurd. Hij wil hem nog gebruiken als profeet. En dat moet wel betekenen, vrienden, dat Noach heel anders tegenover die zonde staat dan Cham. Ik bedoel zijn eigen zonde. Noach is in zonde gevallen. En dat moet hem dan wel verbroken hebben. Dat moet hem gesmart hebben aan zijn hart. Noach moet het van genade hebben. Misschien zegt u, hoe kom je daarbij? Waar blijkt dat dan uit? Dat blijkt uit het feit dat hij zo dadelijk, zo vol lof spreekt over de zegen van Sem. Sem, de vader van Israël, uit wie de Christus zal worden geboren. Noach zegt straks, gezegend zij de Heere, de God van Sem. Dat is de lijn van het behoud voor Noach. Uit Sem zal de Christus voortkomen. Christus die in al zijn naaktheid aan het kruis zal hangen. Om ook voor Noach verzoening te doen. Om de schande ook van Noach te bedekken. Wat u zich ongetwijfeld afgevraagd heeft, dat is, waarom vervloekt Noach Kanaan? Cham heeft toch gezondigd? Waarom spreekt hij de vloek uit over zijn zoon, de zoon van Cham, en niet over Cham zelf? Dat is een hele moeilijke vraag. Zien we hier al iets van dat de Heere de zonde bezoekt tot in het derde en vierde geslacht? Aan de andere kant is de Bijbel toch er duidelijk over, denk aan de profeten, dat een ieder zal bestraft worden om zijn eigen zonde. Jeremia, Ezechiël. Anderen wijzen erop dat nu Noach geraakt is in zijn zoon, Cham op zijn beurt ook zal worden geraakt in zijn zoon, Kanaan. En weer anderen zijn er die suggereren dat Kanaan zelf al blijk had gegeven van heel veel bederf, zoals zijn vader Cham. Er is ook nog een Joodse traditie die zegt, in vers 24 staat niet de kleinste zoon, maar de kleinzoon van Noach. Dan zou het over Kanaan gaan. Maar ik denk dat Noach, die die vloek uitspreekt over Kanaan, niet zozeer Kanaan als persoon bedoeld heeft, maar het oog heeft gehad op zijn nageslacht. Het volk dat uit Kanaan zal voortkomen. En Noach profeteert letterlijk dat Kanaan een volslagen slaaf zal zijn van zijn broers, die kennelijk anders zullen zijn dan hij. De andere zonen dus van Cham. Met andere woorden, te midden van zijn eigen broers zal Kanaan de meest geringe plaats innemen. Hoe moeten we die vloek verstaan? U weet misschien dat die vloek vaak is betrokken op de zwarte volken. En in de 17e en in de 18e eeuw is dit woord uit de Bijbel wel misbruikt om de slavernij recht te breien. Omdat men ten onrechte ervan uitging dat met die Kanaanieten Afrikanen werden bedoeld. Maar dat lijkt me uitgesloten. Het gaat om de geringe positie van de Kanaanieten te midden van de broedervolken. En dat is inderdaad het geval geweest. De Kanaanieten waren maar kleuters vergeleken bij hun broedervolken, Egypte en Mesopotamië. Daarin zien we dat woord van Noach dan wel vervuld worden. En behalve dat hij vloekt, spreekt hij ook een zegen uit. Ik haalde dat al aan, Sem. Maar opmerkelijk genoeg wordt niet Sem gezegend, maar de Heere, de God van Sem. Want voor de vloek is een mens verantwoordelijk, maar voor de zegen is altijd de Heere verantwoordelijk. Sem's zegen komt van hem. Maar Noach breekt uit in een jubel als hij ziet op de zegen van Sem. Gezegend zij de Heere, de God van Sem. Van hem moet Noach, die zo even struikelde, het hebben. Van de God van Sem. De God van onze Heere Jezus Christus. En wat bijzonder, hè, dat Noach, als het gaat over de zegen van Sem, de eigen naam van de Heere noemt. Dat doet hij zo niet bij Jafet. Dan heeft hij het over, gewoon over God. Maar nu heeft hij het over Heer. Het zegt alles over de nauwe persoonlijke band tussen Sem en de Heere. Zijn nageslacht zal op een bijzondere wijze aan de Heere verbonden zijn. De heilige linie van Set, voor de zondvloed, via Noach, gaat verder in Sem. Hij is de vader van Israël. De moederbelofte loopt via hem. En daarom roemt Noach zo in die zegen van Sem. Hij ziet aan de horizon van Sem, van Sems nageslacht, de Christus verschijnen. Kanaan zal aan hem onderworpen zijn. Israël zal inderdaad later Kanaan onderwerpen. Al heeft Israël veel last gehad en gehouden van de Kanaanieten. En dan weer in het bijzonder op het seksuele vlak. Precies zoals het met Cham begonnen was. En dan volgt er nog een zegen voor Jafet. Hij heeft 7 zonen en 7 kleinzonen. Jafet, zegt Noach, zal groot worden. Groot. Jafet, moet u weten, is in het algemeen de stamvader van de heidenvolkeren. Toen ter tijd de Meden, de Grieken. Jafet zal groot worden. Uiteindelijk, zegt Noach, zal hij Sem's tenten bezetten. Bedoelt hij dat Jafet Sem zal verdrijven? Nou, dan zou het geen zegen zijn, maar een vloek. Anderen denken, als Jafet groot zal zijn geworden, zal hij met Set samenwonen. Wonen in iemands tent betekent dat je deelt in diens lotsbeschikking. Dus eerst wordt Jafet groot, en het heil is vooral of alleen voor Sem bestemd, en later wordt hij opgenomen in de dienst van Sem. Dat is toch Pinksteren. De nakomelingen van Jafet, de heidenen, die wonen in de tenten van Sem, de vader van Israël. Noach heeft ver gezien. Mogen zien. Dat betekent intussen niet dat er geen heil is voor de mensen die niet bij Sem of in de lijn van Sem staan. Denk aan de Kanaanitische Rahab. Een dochter van Cham. In Israël ingelijfd. En bij het kruis, zegt Paulus, Galaten 3, daar vallen alle onderscheiden weg. Daar vallen alle verschillen weg. De dienstbare, de vrije, enzovoorts. Na de vloed leeft Noach nog 350 jaar. Dat is een derde van zijn totale levensduur. Hij wordt uiteindelijk 950. En dan sterft hij. Ik vind het toch veel betekenend dat zijn sterven in één adem wordt verhaald na deze verdrietige episode uit zijn levensboek. Ik denk dat het laat zien dat Noach sterft als een gerechtvaardigde zondaar. Die man die struikelde en die viel en die het moest hebben van de zegen van de God van Sem. Die het moest hebben van genade. Die het uiteindelijk moest hebben van Christus. Hij sterft als een gerechtvaardigde zondaar. Hij sterft niet op het hoogtepunt van zijn geestelijke kunnen. Als ik dat even zo zeggen mag. Hij sterft als een bedelaar. Hij sterft, heb ik gedacht, als een Aaron. Dat vind ik altijd zo ontroerend. Aaron. Die alleen met God overbleef. De hoge priester. Maar dan zegt de Bijbel dat Mozes al zijn kleren moest uittrekken. Aaron moest al zijn kleren afleggen, zijn priesterkleren wel te verstaan. Hij bleef niet als priester over met God, maar als een naakte zondaar. En hij moest het van genade hebben, hij moest het van het offer hebben, hij moest het van die meerdere priester hebben. Zo stierf Aaron. Alleen met de Heere, zonder iets van waarde aan zijn kant. En zo sterft Noach. Om eens weer te drinken van de vrucht van de wijnstok, maar dan niet vervuild, maar vervuld van God zelf. Want zijn grote nakomeling heeft het aan de vooravond van zijn sterven gezegd. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Zo stierf Noach, de zoon der vertroosting. Laten wij samen zingen. En er zal onderwijl gecollecteerd worden. Zingen van Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, ook Noach, voor het heilig oog des Heren is bedekt vanwege de zegen van de God van Sem. En het zesde vers zingen we ook. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. 32, 1 en 6.
Thank you.
Zullen we danken en bidden. Heren, dan kunnen wij niet eindigen in Noach. Maar wel in zijn grote nakomeling, uw lieve zoon. Die volkomen gehoorzaam was en volkomen lief had tot het einde toe. Toen hij in de naaktheid achterbleef aan het vloekhout. En dat is de enige reden dat Noach ook in vrede ten laatste zijn ogen kon sluiten. Dan moeten we ook zijn levensboekje signeren met dat soli deo gloria, alleen God de eer. Want die man die genade vond bij u, door het geloof de ark bouwde, een altaar oprichtte, wandelde met God. Ook die man uiteindelijk stierf als die bedelaar. Met die ene naam en die ene hoop. De God van Sem. Als een Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zo heeft Noach door het geloof gezien op hem. En dat is alles, want hij is alles. En dan zou het ook zeker en vast in zijn hart en leven zijn geweest. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God, de God van Sem, genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Heere, heilig de boodschap van zijn levensboek aan ons hart. We danken u dat we er tot hiertoe met elkaar in mochten lezen. En we zien uit hoe de stemmen van het Nieuwe Testament ons nog weer hebben verkondigd, de God van Noach. Heere, geef dat we er ook weer naartoe leven. Ook met gevouwen handen, in biddend opzien bij een opengeslagen Bijbel. En zo toeleven naar de volgende keer als u het ons geeft, opnieuw elkaar mogen treffen, maar in het kleed van uw woord, vooral en bovenal u mogen treffen. Wees ons genadig, Heere, voor de zonden. Neem het gunstig weg. En laat die vrede en die vreugde in Noach zaligmaker ons overblijven. Dat bidden we u. Maar we danken voor al uw goede gaven in de naam van hem, de zoon der vertroosting, die gij altijd hoort. Amen. Van harte wel thuis en we hopen tot nader.